Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 42e psalm en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? 42, het derde vers. Wij gaan nu luisteren naar het woord des Heren zoals we dat vinden in het 15e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Lucas 15, de versen 1 tot en met 10. Na de schriftlezing zingen we Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Wij lezen dus Lucas 15. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En thuiskomende roept hij de vrienden en geburen samen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg jullie dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij het vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en geburinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik jullie, dit is het blijdschap voor de engelen Gods. Over één zondaar die zich bekeert. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond weer een gedeelte lezen uit de 23e psalm. We hebben de eerste twee versen met elkaar overdacht. Ik lees u als onze tekst nu vers 3. Psalm 23, vers 3. En daar lezen wij, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Laten we eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, ook vanavond mogen wij om uw zegen bidden. En wat een voorrecht is het, Heere, dat u de weg naar uw genadetroon niet gesloten hebt. Integendeel, u zegt in uw woord en het staat er nog, en het staat er ook vandaag, zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht. En zo staan er meer woorden in de schrift, Heere, die er ons toe oproepen om niet alleen uw daden te gedenken, maar om ook voor uw aangezicht te treden en onze noden en onze behoeften aan u de Heere uit te zeggen. Stort voor mij uit uw ganse hart, zo zegt gij zelf, Heere. Als we dan in deze ogenblikken tot u komen en als we u zoeken bekend te maken met onze noden en behoeften, geef ons dan ook de geest der gebeden die ons op de rechte wijze leert bidden. Want, Heere, hoe zullen wij ooit op een rechte wijze tot u naderen? Hoe zullen we ooit echt inzicht hebben in de dingen die we echt nodig hebben? Hoe zullen we ooit ook de nodige eerbied hebben in het naderen tot u, in het spreken tot u, de heilige God, als uw geest ons die dingen niet bijbrengt? En daarom de geest der gebeden, Heere, is ons absoluut noodzakelijk. En wilt gij dan door uw heilige geest zelf in ons het rechte besef verwekken wat dat betekent om te naderen tot u. Doe ons ook onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En geef ons daarbij ook in het geloof te mogen bidden. Niet pleitende op waardigheid en verdiensten aan onze kant, maar wel zicht hebbende en ons werpende op die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dat is toch ook de enige grond waarop we kunnen staan in het naderen tot u. En dat is ook de enige grond die u hebt om aan onwaardige zondaren hun beden te geven. O Heere, als het om bidden gaat, dan mogen we met de discipelen, zoals ze dat in de tijd gezegd hebben, wel meebidden. Leer ons bidden. En dan mogen we wel belijden met de apostel Paulus dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En dan moeten we wel leren om een beroep te doen op die geest die met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. En vooral ook op dat voorbiddende werk van u, o Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van uw Vader. Daar hebt u zelf van getuigd. En dankzij die voorbidding, net zoals dankzij dat offer dat u gebracht hebt, gaat uw kerk niet verloren. Blijft uw kerk niet verweest achter, onverzorgd. Maar zal het uw kerk, zal het al degenen die u vrezen, nooit echt aan iets ontbreken. Al hebben zij geen deugden en al hebben zij geen goede werken, en al is er aan hun kant zoveel dat hen aanklaagt, dan nog, Heere, omdat ze de uwen zijn, liggen ze voor uw rekening en gaat het in hun leven toch zoals het gaan moet. En zult gij voor uw eigen werk instaan. En zult gij de schapen uwer weide allemaal veilig leiden, veilig thuisbrengen. En al de weg die ze gaan, zult u ze verzorgen naar al de nooddruft van lichaam en ziel. En er zal er nooit één zijn die aan het eind van de weg hoeft te klagen dat hij verwaarloosd is geweest. Heere, wij bidden van u, geef dat we de dingen zoals u ze in uw woord openbaart ook op de rechte wijze mogen zien. En nog meer dat we ze mogen beleven. U weet, we zijn samen rondom uw woord en u wilt spreken vanuit dat woord tot ons. Heere, ontvouw het voor ons. En pas het ook toe door uw heilige geest. En geef dat het zijn kracht mag doen, zijn zegen mag brengen, effect mag krijgen. Heere, u weet ook dat we samengekomen zijn, niet alleen maar rond uw woord, zoals we dat elke zondag hebben, maar vandaag is het toch nog weer even bijzonder, in verband met het feit dat er aanstaande zondag, als u ons dat voorrecht geeft, in het midden der gemeente heilig avondmaal zal mogen worden gevierd. En naar kerkelijk gebruik, zoals u dat ook in uw woord hebt aangewezen, hebben we ons op die viering van dat avondmaal voor te bereiden. Hebben we onszelf te onderzoeken. Hebben we in de week die voor ons ligt bezig te zijn met die roepstem die komt, maar ook met de vraag voor wie dat is, dat sacrament. En wat dat dan zijn voor mensen die gij tot waardige medegenoten van de tafel van uw Zoon Jezus Christus rekent. Heere, geef dat ook de verkondiging van uw woord van deze dag daar richting aan mag geven. En dat het dienstbaar mag zijn, dat woord, om onze gedachten te vormen en onze geest te doen bezig zijn met deze toch heel belangrijke vragen. Hoe zullen wij rechtvaardig voor u staan? Hoe zullen wij waardige tafelgenoten van de Heere Jezus Christus kunnen zijn? Kan dat wel? En hoe kan dat dan? En hoe alleen kan dat? En als we dan bij onszelf te raden gaan, Heere, dan zullen we ook eerlijk ontdekken dat er bij ons zoveel ontbreekt. Eigenlijk alles. Als u licht over ons leven laat vallen, dan zullen we inderdaad ook hebben te bedenken en te beleiden dat wij midden in de dood liggen en dat het bij ons niet is en nooit zal zijn ook. Dat wij het nooit ontvangen en grijpen in eigen kracht, dat wij het ook als het ontvangen is nooit vast kunnen houden. Dat wij nooit de getrouwen zijn. Dat er bij ons altijd, zoals Daniel dat zei, de beschaamdheid der aangezichten is. En dat het altijd alleen maar weer opnieuw kan. Vanwege Christus en vanwege zijn gerechtigheid en vanwege het wonder van Gods genade in hem. O Heere, maak dat duidelijk. En laat er zo ook een volk in ons midden zijn dat deze dingen geestelijk en ondervindelijk verstaat. Dat we niet tevreden zijn met wat aandoeningen, met wat gevoeligheden, met wat stemmingen. Al is dat allemaal niet onbelangrijk, maar daar ligt het niet in, Heere. Geef dat wij rusten mogen en enkel alleen dan rusten mogen als we die vaste rotsgrond, die vaste grond van vertrouwen hebben leren vinden. En als de Heere Jezus Christus ons door dat werk van uw Heilige Geest meer en meer zal mogen worden geopenbaard als die algenoegzame borg, maar ook als die getrouwe en goede en volmaakte herder. Gedenk ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. En nu zijn er ook mensen in ons midden die, als ze eerlijk zijn, moeten belijden dat ze de genade Gods niet kennen. Die daar buiten staan en die dat ook wel weten. Heere, bekeer ze voordat hun leven voorbij is. En als er ook zijn die menen te kunnen ingaan en bij u onbekend zijn, van wie gij zegt, ik ken u niet. Laat die wetenschap alleen hen dan eens mogen opschrikken. En laten ze de dingen nog eens mogen herzien. En laten ze dan eens echt met u mogen beginnen en niet met zichzelf. Zegen gij uw woord dan voor een ieder van ons, Heere, nadat u onze noden kent. En laat uw geest ons leiden in spreken en in luisteren. Wil ons bewaren voor de zonde. De zonde die er altijd is, die ons altijd aankleeft, die ons ook omringt, die wij meebrengen. En die ook om ons heen is. In zo'n wereld, in zo'n atmosfeer leven wij, Heere, waar alles doortrokken is van het verkeerde. En we ademen in zo'n sfeer. En bovendien horen we er zelf ook bij. Wilt u het alles genadig vergeven? En wilt u ons van het kwade verlossen? En wilt u ons heilige gedachten geven? En wilt u ons in het bloed van de Heer Jezus reinigen? Zegen gij alles wat vandaag gebeurt in dienst van het evangelie. Waar het evangelie ook mag worden uitgedragen, Heere, kom erin mee en wilt gij door die verkondiging van woord en mogelijk ook sacrament nog uw gemeente bouwen en onderhouden en geven dat de poorten der hel ook vandaag weer niet zullen slagen om uw gemeente te overweldigen. Integendeel, dat de vorst der duisternis ertoe gedrongen en gedwongen zal worden om degene die hij onder zijn beheer heeft los te laten. Om ze dan ook te zien overgaan in uw heerlijk koninkrijk, Heere Jezus. Maak hem, doe hem ervaren dat gij macht hebt om harten te veranderen en om blinde ogen te openen. En laat de vorst der duisternis het dan ook vandaag weer beseffen dat zijn rijk een keer een einde zal hebben. Heren, wij vragen van u dat gij doorgaan wilt met uw werk. Er zijn zoveel dingen die daartegen opkomen en die het bedreigen, maar Gij zijt toch de God die boven alles staat. Gij zijt toch de almachtige koning. Heren, ook in deze wereld is het zo nodig dat we dat keer op keer ook beseffen. Als we om ons heen zien en we zien de ontwikkelingen en we zien de degeneratieverschijnselen en we zien de ontbindingen en we zien al die dingen die erop wijzen dat het in deze wereld toch hoe langer hoe verder naar het einde toe gaat. Laat ons dan ook weer eens een keer zien, Heren, dat Gij regeert. En dat Gij de dingen in uw handen hebt. En dat bij al de problematiek en bij al de raadselen en de vragen waar uiteindelijk niemand een antwoord op weet te geven. En bij al de dreigingen en bij al de spanningen tussen de volkeren onderling. Dat het toch zo is, Heren, dat Gij gezeten zijt op de troon van uw majesteit. Zeker, dat is een zaak van geloof. Maar dat geloof heeft af en toe ook ondersteuning nodig, Heren. Laat het ons zien. Laat het ons echt weer eens zien dat Gij regeert. En dat alles gaat naar uw goddelijk plan. En dat we daar dan ook echt vertrouwen in mogen hebben en rust in mogen vinden. Ook in de tijd waarin wij leven. Zegen, Heren, alles wat op uw zegen wacht. Niet alleen in de directe verkondiging van uw woord, op welke wijze dan ook, maar ook in de dienst der barmhartigheid. Gedenkt gij aan hen die in die tak van arbeid hun emplooi gevonden hebben en die bezig zijn met het lenigen van de nood van lijdenden. Zegen dat werk, Heren, en laat er ook wat van mogen uitgaan dat van u spreekt en van uw barmhartigheid. Hoor ons, getrouwen en genadige God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En ik riep tot u, ik zeide, o Heer, Gij zijt mijn toevlucht. 2, 4 en 5. Van 142. Gemeente, laten we eerst met elkaar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier gaan lezen op deze voorbereidingszondag. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avond, alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van ons avondmaalsformulier. En dan nu Psalm 23, vers 3. In het eerste en in het tweede vers heeft David getuigd van zijn verhouding tot de Heere. En hij heeft die verhouding tot de Heere vergeleken met die van een schaap tegenover een herder. En wat een herder is de Heere, de goede herder, de grote herder, de volmaakte herder. En wat een zegen om zijn schaap te zijn. Dat schaap heeft geen gebrek, dat getuigde David ook, mij zal niets ontbreken. Dat ondervindt dat schaap ook, want de herder brengt hem naar de weidegronden en daar geeft hij hem genoeg te eten. En zodat dat schaap na verzadigd te zijn ook rust kan nemen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. De herder zorgt ook voor drinken op zijn tijd. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Bij die herder heeft het schaap geen gebrek. En bij die herder, zo mag het schaap vertrouwen, zal het ook nooit gebrek hebben. Als het dan ook maar bij die herder blijft. En daar ligt nou net het probleem. Ik heb u al eens eerder gezegd, schapen zijn nogal dwaalziek. Schapen zijn, met alle mooie dingen die je van die dieren kan zeggen, ook vaak hele domme beesten. En ik denk dat het daarom, of mede daarom ook is, dat de Heere dat beeld van de schapen zo vaak gebruikt om zijn volk te typeren. Want zo dwaas als schapen vaak kunnen zijn, zo dwaas zijn ook degenen die de Heere vrezen. Die ook zo vaak onbedacht de herder uit het oog verliezen. U hoort daarin David in de 119e psalm ook al iets zeggen van zijn eigen ervaringen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En daarom, de herder moet meer doen dan alleen maar voor voedsel zorgen en voor rust zorgen en voor water, voor drinken zorgen. Hij moet meer doen. En dat getuigt de dichter, dat getuigt dit schaap David in het derde vers van deze psalm. Daar lezen wij, hij verkwikt mijn ziel. Dat is geen complete vertaling. Dat zegt maar iets van wat het oorspronkelijk eigenlijk wil laten weten. Verkwikken. Ja, dat kan zelfs nog terugslaan op dat vorige, nietwaar? Als dat schaap goed gegeten heeft, dan is het, zo zeggen wij toch ook wel, dan is het verkwikt door dat voedsel. En als het genoeg gedronken heeft om zijn dorst te lessen, dan kun je dat ook een verkwikking noemen. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, grijpt toch eigenlijk nog dieper, is omvangrijker. Dat zal u duidelijk worden als ik u een ogenblik zeg dat ditzelfde woord gebruikt wordt in een paar psalmen eerder, in de 19e psalm. Bijvoorbeeld in het 8e vers. Daar wordt gesproken van de wet des Heren die volmaakt is. En dan staat er van die wet des Heren, die volmaakte wet des Heren geschreven, dat hij de ziel bekeert. En dan heb je in het Hebreeuws precies hetzelfde woord als in onze tekst. Dus dat verkwikken is toch nog maar een deel van wat de Heere in deze tekst wil zeggen. Daar zit ook het element van bekeren in. In het Engels, in de Engelse vertaling, is de lezing He restores my soul. Hij herstelt mijn ziel. Hij brengt mijn ziel terug. Hij brengt mij weer op het rechte pad. En nou begrijpt u wel dat de veronderstelling van dit woord is dat dat schaap afgeweken was. Dat het verloren was geraakt. Dat het uit het spoor was. En wat doet de herder? Hij brengt dat schaap weer terug. Hij doet het terugkeren. Hij doet het omkeren. En daar hebt u zowat al dat woord. Daar, hij brengt het tot bekering. Tot omkeer. Dus dat is toch nog heel wat meer dan wat wij op grond van onze vertaling zouden denken bij het woord verkwikken. Natuurlijk zit daar het element van verkwikken in. Maar veel meer dan dat. Zie, er was een band tussen de herder en dat schaap. Ik hoef u dat nou niet verder weer breed uit te meten. De herder, als we dat op de Heere Jezus mogen betrekken, van wie de schrift zelf zegt dat hij de goede herder is, in wie al die herdersprofetieën ook vervuld zijn geworden. Er is, als we het op de Heere Jezus betrekken, dan is er een band tussen de herder en het schaap, een band die met name toch ook gelegd is toen hij zijn schapen met zijn eigen bloed heeft gekocht en ze zich zo tot een eigendom gemaakt heeft. En daar heeft hij dat schaap, daar heeft hij dat kind van God kennis van gegeven tot op zekere hoogte. En vandaar dat er die wederkerige relatie was. Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen zijn stem en ze volgen hem. Ze horen nu eenmaal bij elkaar. En omdat hij bij hen hoort, zorgt hij voor hen. En omdat zij bij hem horen, volgen zij hem. Maar was dat laatste nou maar altijd waar? Kijk, aan hem ligt het niet. Als de band rekt, als de band soms gebroken lijkt te zijn. Aan hem ligt het niet. Niet aan zijn slordigheid, niet aan zijn onachtzaamheid, niet aan zijn ontrouw. Oh nee, aan de herder ligt het niet. Maar het ligt aan het schaap dat het soms een heel eind weg is. Maar vanwege die band gaat de herder dan aan het werk. Dat heeft de Heer Jezus onder andere ook getekend in die gelijkenis die we in Lucas 15 gelezen hebben. En laat hij die andere schapen een ogenblik achter. Of die vertrouwt hij aan de zorgen van een ander toe of hoe dan ook. Maar dat ene schaap dat hij bij het tellen niet meer vond. Dat hij kwijt is. Dat ook van hem is. Dat ene schaap dat hij niet missen wil. Dat hij niet missen kan. Waar hij ook zijn leven voor gegeven heeft. Waar hij ook zijn eigendomsmerk op gezet heeft. Dat ene schaap wat er aan de hand is. Maar hij moet het terug hebben. En dus gaat hij zoeken totdat hij het vindt. En dat beleidt de dichter hier. Hij verkwikt mijn ziel. Hij herstelt mij in zijn gunst en in zijn gemeenschap. Hij brengt mij terug. En dan voelt u, dan zitten er twee accenten in deze korte belijdenis. Dan is daar het accent dat uiting wil geven aan de vreugde over wat die herder toch nog weer doet. Vreugde dat die herder dat afgedwaalde, verloren gegaane schaap niet aan zijn lot heeft overgelaten. Maar dat de herder alles in het werk gesteld heeft om het weer terug te krijgen. Het accent valt dan op de vreugde die het schaap beleeft bij de ondervinding van deze werkzaamheden van de herder. Maar er zit ook in deze belijdenis een element van schaamte. Want dat de herder er nu op uit moest om dat schaap weer terug te brengen, dat is niet tot eer van dat schaap. Dat is een schuldbelijdenis. Dat hij als herder dat nou moest doen omdat dat schaap uit de weg is gegaan. Wel gemeente, dat is dus een nieuw aspect van het werk van de herder dat in deze psalm door David getekend wordt. Na het zorgen voor voedsel en voor rust, nu het aspect van terugbrengen, herstellen. En dan gaat onze tekst verder. Ik lees maar gelijk het tweede gedeelte van die tekst. Want als de herder dat schaap dan teruggebracht heeft en weer opgehaald heeft, dan leidt hij het, zo lezen wij, in het spoor der gerechtigheid. Wat de exegese van die woorden betreft, deze opmerking, wij moeten hier bij het woord gerechtigheid niet denken aan de betekenis die dat woord op vele andere plaatsen in het woord van God heeft. Dan denken we aan Gods gerechtigheid of aan de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus die aan een zondaar wordt gegeven, waardoor die zondaar vanwege de gerechtigheid van Christus ook verlost wordt van zonde en schuld. Daar zijn we in de buurt van wat we dogmatisch noemen de rechtvaardigmaking. Maar daar heeft het hier niet mee te maken. Het gaat om een schaap. Het gaat om een afgedwaald schaap. Het gaat om een schaap dat uit de rechte weg is en dat nu weer teruggebracht wordt in de rechte weg. Het spoor der gerechtigheid, dat is het rechte spoor. Dat is het juiste pad. Dat is de weg achter de herder aan. Dat is een wandelen in gehoorzaamheid. Dat is een blijven bij de herder. Dat is niet meer op een eigen gekozen weg gaan. Die, als de herder het niet verhinderd had, een weg naar de dood zou zijn geweest. En in dat rechte pad achter de herder aan, in dat pad van de gehoorzaamheid zou je kunnen zeggen, brengt de herder dat schaap. En waarom doet hij dat? Omdat er toch nog iets in dat schaap was wat dan toch deugde bij al zijn ondeugden. Omdat er in dat schaap toch iets was wat op de een of andere manier de herder aantrok en wat zijn hart vertederde. Nee, de dichter weet heel goed dat daar geen sprake van is. Niets in de mens, niets in de zondaar. Als je dat hebt ondervonden, dat je de Heere weer opnieuw moeite gemaakt hebt met je zonde door af te wijken en ontrouw te worden, dan hoef je niet meer te zoeken naar enige deugd die er misschien ook nog overgebleven zou zijn. Nee, nee, hij heeft goed begrepen dat als de herder dit doet, hem terugbrengen en in het rechte spoor laten lopen en hem aan zich verbinden en hem dicht bij zich houden, dan doet de herder dat alleen maar om redenen uit hemzelf. Hij doet het om zijns naams wil. En daar hebt u tegelijk de verklaring waarom de herder al die moeite weer gedaan heeft. Waarom hij niet zei, nou ja, ik heb met dat schaap al zoveel werk gehad. Ik heb het al zo vaak moeten ophalen ergens. En zo vaak uit de dorens en de distels of weet ik waar vandaan moeten halen. Nou, ik ben nou zat. Laat nou maar. Nee, nee, het kan de herder niet zeggen. Daar zou zijn naam mee gemoeid zijn. En om zijn naams wil gaat hij er toch weer op uit en brengt hij het toch weer terug. En voert hij het toch weer in dat rechte spoor. Laten we het nog eens wat nader gaan bekijken, gemeente. En als ik nu geprobeerd heb de woorden van onze tekst naar mijn beste weten te verklaren, laten we dan tegelijk eens zien hoe dit nu in de praktijk van het leven een plaats krijgt, dit woord uit onze tekst. Laten we nog eens op die schapen letten. Die schapen die dus teruggebracht moeten worden, die, om dat woord uit Psalm 19 te gebruiken, om die vertaling daar te gebruiken, die nog eens bekeerd moeten worden. Nog weer een keer bekeerd moeten worden. Laten we het eerst eens over die schapen hebben en daarna over de herder. De situatie is als volgt. Een schaap kan verdwalen, waardoor het weer opgezocht moet worden. Maar een schaap kan ook omvallen. Laat ik daar beginnen. Ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt. Een schaap op zijn rug, zijn poten in de lucht. Nou, dan is het maar goed als je erbij bent en als je dat schaap overeind haalt. Want als dat een poosje duurt, dan gaat het schaap dood. Een schaap op zijn rug leeft niet lang meer. Er ontstaat gasontwikkeling in de maag van dat dier en die veroorzaakt stagnatie van de bloedtoevoer naar de poten. En als het warm is, sterft het dier in een paar uur en als het wat kouder is, dan mag het een paar dagen duren, maar de dood komt. En dat is een uiterst kritieke situatie voor een schaap. En het is omdat de herder eigenaar van dat schaap is ook een uiterst kritieke situatie voor de herder. En daarom ziet de herder altijd toe of zijn schapen wel overeind staan. Of als zijn schapen liggen, of ze dan zo liggen dat ze inderdaad weer uit eigen kracht overeind kunnen komen. En als hij bij zijn speurende blik die hij over dat over de kudde laat gaan ontdekt dat er een op zijn rug terecht gekomen is, dan is hij er snel bij om dat beest overeind te helpen, op te richten. Zo kun je dat ook verstaan, dat woord van onze tekst. Hoe komt zo'n schaap op zijn rug terecht? Soms door onachtzaamheid of gemakzucht. Dan gaat dat beest bijvoorbeeld liggen op een plaats die enigszins hol is, waar het een beetje naar beneden kan rollen. Het heeft de gedachte dat het zich daar heerlijk kan neervleien, maar het raakt uit zijn evenwicht. En het rolt op zijn rug en het komt nooit meer overeind. Dat kan een schaap niet. Als een schaap helemaal op zijn rug ligt, komt het nooit uit eigen kracht meer overeind. Het kan ook wezen dat de vacht van zo'n schaap ondertussen veel te zwaar geworden is. En niet alleen de wol op de rug van dat dier en aan de buik van dat dier, maar als je een schaap ziet, dan zien ze er meestal nog niet zo heel erg netjes en schoon uit. Maar dan koekt er van alles en nog wat ook nog een keer aan, die dikke huid, en dan wordt dat beest gewoon zwaar, veel te zwaar, zodat het zijn evenwicht heel moeilijk kan houden op die toch al zulke magere pootjes. Het kan ook nog wezen dat het schaap gewoon te vet is. En daarom is het ook niet zo'n best teken als schapen te dik worden. En dan gebeurt het ook nogal makkelijk dat ze ondersteboven rollen. Maar in alle gevallen is zo'n schaap verloren. Tenzij de herder er is om in te grijpen. En dan zie je maar weer, wat heeft zo'n schapenherder nodig? Wat zou er van zo'n schaap terechtkomen zonder de herder? Maar, en dan kom ik terug bij wat ik zo pas al zei, en wat Lucas 15 ons ook vertelt. Schapen dwalen ook makkelijk af. En raken zo buiten het oog van de herder. Hoe gaat dat wel? Dat kan ook onbedachtzaamheid zijn. Dan is het beest aan het grazen en dan let het nergens anders op dan op dat gras wat het gaat eten. En stap voor stap loopt het zonder op en om te kijken. En als het dan weer wel omkijkt, dan is de herder met de kudde een heel eind weg of helemaal uit het gezicht. En dan vindt het de weg uit zichzelf ook nooit meer terug. Het kan ook wezen dat zo'n schaap blindelings achter een ander schaap aangaat. Schapen zijn nu eenmaal kuddedieren. En gaat er één schaap een dwaal weg, dan is het niet onwaarschijnlijk dat er zo één of twee anderen erachteraan gaan. En dan worden ze ook slachtoffer. Het kan ook simpelweg in de aard van het beest liggen. Het ene schaap is eigenzinniger dan het andere. Het ene schaap is koppiger dan het andere. Er zijn van die dieren die het zwerven gewoon in zich hebben. Die overal met hun nieuwsgierigheid proberen in te dringen. Die door allerlei nauwe openingen waar ze eigenlijk niet heen, niet doorheen kunnen proberen binnen te dringen. En ze kunnen uit eigen kracht ook niet eens meer terug. Maar wat de oorzaak ook is, zo'n schaap is ook verloren. Want dan komt er straks een roofdier. En wat kan dat schaap daar nou tegen beginnen? Zonder de zorg van de herder die zo'n weggelopen schaap opzoekt, komt er niks van terecht. Als de herder het afgedwaalde nou eens niet zou zoeken. Maar dat doet hij juist wel. Hij verkwikt mijn ziel. Zullen we nog eens nader naar zo'n omgevallen schaap kijken? En dan zien hoe David dat nou met het oog op zijn eigen leven zou kunnen hebben bedoeld. Omgevallen en onbekwaam om uit eigen kracht overeind te komen. Daar heeft David van geweten. En daar weet ieder die God vreest bij tijden van in zijn leven. Zorgeloosheid. Of je wou het wat makkelijker hebben. En je wou rustig genieten op een fijn plekje. En je bent nonchalant geworden, je hebt niet meer goed opgelet. En je arme ziel kreeg toch niet meer die aandacht die die ziel eigenlijk nodig heeft om in gemeenschap met de Here te leven en te blijven leven. Of er kleeft zo langzamerhand veel te veel vuil aan zo'n dier. Aan zo'n mens die te veel van de wereld meeneemt. Oh ja, hij weet uit het verleden van ontmoetingen met de Here. Hij weet van tijden dat hij kon zeggen, het is mij goed nabij God te zijn. Hij weet van tijden dat het onderwijs uit het woord van God en de toepassing door de Heilige Geest een dierbaar waren. En dat zijn ziel toen vreugde beleefde in de dienst des Heren. Maar daarna kwamen er weer andere dingen. De Bijbel noemt dan bijvoorbeeld de zorgvuldigheden des levens. Allerlei zorgen die je met je meekrijgt. persoonlijk, wat je gezondheid betreft, in je gezin, op je werk. En dat gaat zo langzamerhand zoveel plaats innemen, zoveel aandacht vragen, dat eigenlijk te vragen voor het welzijn van de ziel daardoor verdrongen worden. De beslommeringen van het tijdelijke leven, rijkdommen, de Heere noemt die afzonderlijk als ballast die je mee kan dragen, waardoor je veel te zwaar wordt, waardoor je uit balans raakt, waardoor je je evenwicht kwijtraakt. David heeft in zijn leven ook van die tijden meegemaakt. Ik weet niet uit welke periode van zijn leven deze 23e psalm dateert. Men zegt wel vanuit zijn jongensjaren, dat kan wezen. Maar dan heeft hij later in zijn leven met des te meer overtuiging gesproken over deze dingen. En over zijn eigen afwakingen en zijn eigen ontrouw en de noodzaak dat de Heere zijn ziel iedere keer weer moest herstellen. Want David heeft het in zijn leven ook heel duidelijk meegemaakt dat hij het veel te goed had in dit leven. En dat hij veel te veel aandacht kon geven aan dit leven en aan zijn vlees en aan zijn begeerlijkheden van het vlees. En toen heeft hij ook meegemaakt wat dat was om zo'n omvergerold schaap te zijn. Zonder enige mogelijkheid om uit eigen kracht weer overeind te komen. En zo is het nou eenmaal in het leven van Gods kinderen. Weet u, ze kunnen het verknoeien. Echt verknoeien. Ze kunnen de gemeenschap met de Heere opbreken. Ze kunnen het leven aan hun ziel als het ware wegduwen. Ze kunnen de vrede des harten verliezen door al die zorgvuldigheden en al die beslommeringen en al die ongeestelijkheden en al die vleeselijkheden. Verknoeien kunnen ze het. Maar er is er niet één die het zelf weer goed heeft kunnen maken. Geen één. Als het weer goed zal komen, moet de herder er aan te pas komen. En dat weggelopen schaap, niet doordat de herder het aan zijn lot overliet, maar doordat hij de herder kwijtraakte. En ik zei u al, dat is soms onachtzaamheid ook, dat is soms meer achter een ander schaap aangaan dan achter de herder. Nou, dat is ook zo in het leven van Gods kinderen, dat zie je soms ook gebeuren. Dan kan het zo ver gaan dat je wat een ander kind van God, of wat jij dan als een kind van God houdt, wat een ander kind van God zegt, voor jou belangrijker is dan wat de Heer in zijn woord zegt. En dat je je daardoor laat leiden, daardoor laat meenemen. Of ook hier weer eigen slordigheid of nieuwsgierigheid. Denk aan dat schaap dat vastraakt ergens. Vanwege het feit dat hij in zijn nieuwsgierigheid dit of dat allemaal eens wilde bekijken. En echt niet wist wat hij deed en in allerlei gevaren en ellende terecht kwam. Je hebt van die mensen, dat gebeurt in het leven van Gods kinderen ook, die toch een beetje te nieuwsgierig zijn ten aanzien van allerlei dingen die voor hen niet zo goed zijn, die hun geestelijke welstand niet bevorderen, die van alles en nog wat willen onderzoeken. En ze hebben er soms nog een tekst voor, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Nou, kruip nou overal maar in, als je het goede maar behoudt. Maar dat is de bedoeling niet. Overal inkruipen en dan te laat ontdekken dat je er schade bij oploopt en dat je de herder niet meer terug kunt vinden. Waren ze nou maar bij de herder gebleven, dan hadden ze ook minder verwondingen opgelopen. En dan hadden ze het veel beter gehad. Dan hadden ze bepaalde dingen niet geweten. Dan hadden ze in allerlei dingen ook nooit thuis geweest. Dan konden ze met een hele hoop dingen van de wereld niet zo meepraten, zeker. Dat had dan niet gekund. En nou kunnen ze dat wel. Maar wat hebben ze er nog aan? als ze de herder kwijt zijn? En ze hebben het eigenlijk alleen maar aan zichzelf te danken. Terugkomen, als het om David gaat, heeft hij het goed geweten, dat is er niet. Ik kom niet terug. Ik weet de weg niet. Ik weet ook niet eens waarheen. Ik weet ook niet waar die herder is. Ik weet ook niet of die herder me nog hebben wil. En als hij gaat zoeken in eigen kracht, 10-1, dat hij nog verder verdwaalt. Hij kan alleen maar wachten. En waarop wachten? Op een roofdier. Dat vreest hij. Ik kom nog eens een keer om. Wat een ellende. En wat een angst. Herkennen we dat, gemeente? Zijn hier, als ik ze zo even mag noemen, zijn hier van die omgevallen en die weggelopen schapen? En weet u ook wat de oorzaak was, hoe het kwam dat u in zo'n situatie geraakte? Onachtzaamheid, traagheid, te veel van de aarde en van de wereld mee willen nemen. Te veel op een ander kind van God gesteund misschien, met wie je toch ook weer bedrogen uit kunt komen. Maar wat de oorzaak ook is, weet u wat u nodig hebt? Weet u wat u nodig hebt? Waar hoopt u op? Is er nog hoop? Is er nog verwachting? Of vreest u dat het te laat is? Het zou niet vreemd wezen als er mensen zijn die als zo'n omgevallen en zo'n weggelopen schaap ook niks meer te hopen hebben, althans niet durven te hopen. Je hebt het toch zo verknoeid, nietwaar? En je hebt de herder zoveel ondankbaarheid bewezen. Dan heeft hij zo goed voor je gezorgd. Nu ben je met hem op de grazige weide geweest. Nu heeft hij precies gezien wanneer je het nodig had. En op het moment dat je het meeste nodig had, heeft hij je gebracht aan de zeer stille wateren. Nu heeft hij je rust gegeven, zodat je vrede van binnen had. En nu heeft hij je overladen met weldaden. En dan liep je toch weg. Heb je het dan toch niet te veel verknoeid? Kun je dan wel eens bang voor wezen, nietwaar? En als je dan, het is niet eens zo heel ver weg, de leeuw hoort brullen. Je hebt de bescherming van de herder niet. Als mij, zo zegt zo'n schaap, geen hulp of uitkomst bleek. Terwijl mijn geest in mij bezweek. Ja, dan kan geen mens je verlossen. Geen mens. En gemeente, als we dit nou betrekken op deze voorbereiding zondag op het avondmaal, dan zou ik willen zeggen, al diegenen die de Heere nou aan zijn tafel nodigt, natuurlijk, om het in het beeld van Psalm 23 te zeggen, dat zijn schapen, echte schapen, schapen die hij tot schaap heeft aangenomen, schapen die door zijn genade schapen zijn geworden, zeker. Maar al die schapen die de herder heeft, zijn vroeg of laat allemaal een keer omgevallen. En ze zijn allemaal wel eens weggelopen. Er is er geen één die kan zeggen, oh nee, maar dat geldt voor mij niet. De herder heeft voor mij nooit last gehad. Ik ben altijd zo'n volgzaam, zo'n getrouw schaap geweest. Hij heeft aan mij nooit extra werk gehad. Ik was altijd dankbaar. Ik bleef altijd bij de herder. En de schapen die de herder heeft, dat zijn ook geen schapen die misschien dan wel eens omgevallen zijn en weggelopen zijn, maar die er toch nog kans toe zagen om op eigen kracht weer terug te komen. Die het altijd nog weer konden redden, want ze hadden altijd toch nog wat over. Al de schapen van Christus Jezus leren zichzelf kennen als hulpeloze schapen. die het verknoeien. En die daarom onwaardig zijn. Dat de herder nog één keer naar hen omkijkt. Die het verbeurd hebben dat hij ze nog eens een keer aan zijn tafel nodigt. Dat hij voor hen doet wat vers 5 zegt. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. En ze moeten het ook belijden. En als ze daar nou op zien, begrijpt u, dan is in zo'n week van voorbereiding, als die roepstem uitgaat, er van vrijmoedigheid om aan te gaan, geen sprake. Want waar moet je dat nou aan ontlenen? Vrijmoedigheid om te gaan. Vrijmoedigheid om aan de tafel des Heren een plaats te nemen. De tafel van de Heren die je uit het oog verloren hebt. De tafel van de Heren die je moeite gemaakt hebt met je zonde. De tafel van de Heren die met recht zoveel op je aan te merken heeft. En die je zou kunnen beschuldigen van allerlei boosheid en van allerlei verkeerdheid en van allerlei verdorvenheid. En je moet het bij jezelf bekennen. Daarom lazen we dat ook in het formulier en daarom hoort dat ook bij de rechte voorbereiding en zelfbeproeving en eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En dat is niet één keer, maar steeds weer, omdat dat weggelopen en dat... En dat ontrouw worden er ook zo iedere keer weer is. Bedenken bij zichzelf wie je bent en wat je weg is. En dat je voor God niet deugt. En dat je de Heere moeite maakt. Laten we dat dan bedenken. U zegt, maar dan ontbreekt de vrijmoedigheid. Ja, als het daarbij blijft wel. En dan zou je voor jezelf inderdaad moeten besluiten, maar dan mag ik niet en dan kan ik niet. En dan kun je het niet gauw weer met een redenering oplossen, zoals sommige mensen schijnbaar toch kunnen doen, die er altijd toch maar weer bovenuit weten te komen, zonder dat de herder hen geholpen heeft. Want die hebben een redenering, een redeneergeloof. En zo komt de mens dan weer voor zichzelf tot een oplossing. Maar dat kan een echt schaap niet. Dat daar met zijn poten omhoog in de lucht ligt. En dat sterven gaat. En dat kan zo'n schaap dat weggelopen is. En dat in het donker verkeert. In de struiken is verward geraakt. Misschien wel in een ravijn terecht gekomen is. Met gebroken poten daar neer ligt. Dat kan zo'n schaap niet. Die komt niet terug. Als je werkelijk inleeft. Ook na ontvangen genade. Bij vernieuwing. Wat het betekent om een wegloper te zijn. Om ontrouw te zijn. Gemeente, dan is het niet zo makkelijk om de conclusie te trekken. Dus, nee, dat is trouwens nooit een geloofswoord, dus. Dat is veel meer een ongeloofswoord. En laten we onze gedachten, ook ten aanzien van de avondmaalsviering, nou eens controleren. Ik heb belijdenis gedaan, dus. Ik ben een christen en ik wil dat ook in mijn leven betonen, dus. Ja, maar zo werkt het niet. Wat dan als je moet zeggen, ik ben een weggelopen schaap. En als je dan dus zegt, dan zeg je dus, het kan niet. Ik ben ontrouw, dus het kan niet. Maar we moeten nu, nadat wij op het schaap gelet hebben, en dan heb ik weinig deugden te vertellen. Ook nog eens letten nauwkeurig op de herder. Want van hem getuigt de dichter, hij verkwikt mijn ziel. Hij voert mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. En ik zei u al, als de herder constateert dat er een schaap weg is, of dat hij zo'n schaap ziet liggen, dat reddeloos verloren is, dan is hij erbij om het op te richten of om het op te zoeken. Als de herder het niet zou doen, zou het schaap de herder geen verwijten kunnen maken. Als David door de Heere aan zijn lot was overgelaten, dan had David niet tegen de Heere kunnen zeggen, Heere, wat doet u nou? Maar de Heer laat hem niet aan zijn lot over. Hij verkwikt mijn ziel. Hij herstelt mij in zijn gunst. Er was een moment dat de herder David ging missen. En toen zei hij niet nadat hij ontdekt had dat David het was. Oh, het is David weer. Nou ja. Nee, toen zei hij het is David weer. En nou ga ik hem weer achterna. Nu ga ik hem weer halen. En als iemand tegen die herder gezegd had. Maar herder, wat ziet u nou toch in David? Dan zou de herder gezegd hebben in David. Niks. Maar in de liefde van mijn vader alles. En van die liefde van mijn vader is David voorwerp geworden. Wat ziet u nou toch in David? In die mens, in die zondaar, in die wegloper zie ik niks. Er is geen deugd en geen kwaliteit, maar ik zie de prijs die ik voor hem betaald heb. En ondanks alles heb ik hem toch lief. Al kan hij alleen maar stotteren als de vraag gesteld wordt, hebt gij mij lief? Net zo stotteren als Petrus bij de zee van Tiberias. Dan hoeft de Heere Jezus niet te aarzelen als het gaat om de vraag of hij David lief heeft. Hij heeft hem lief met een eeuwige liefde. En hij heeft hem lief gehad tot het einde toe. En daarom gaat die herder. Is dat geen wonder? Daar ligt dat schaap. Daar alle hoop mij gans ontviel. Ik zag uit de linkerhand en de rechterhand, maar er was niemand die mij kende. Psalm 142. En het kan nog blaten. Klagelijk blaten. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Zie op mij in gunst van boven. Heere, wees mij toch genadig. Want alleen genade kan me redden. Haast u tot mijn hulp. Dat is alles. En de herder hoort het. En de herder gaat. En hij stelt zijn hulp niet uit. Als die uitblijft, als die wegblijft, kan de dood ermee gemoeid zijn. Kan die te laat komen. Maar dan ondervindt het schaap dat de herder op zijn noodgeschrei grote wonderen doet. En dat die herder liefdevolle armen heeft. En dan tilt de herder dat omgevallen schaap overeind. En hij zet het weer op zijn poten. En hij masseert die poten die een tijd lang onvoldoende bloedtoevoer hebben gekregen. En hij spreekt dat schaap vermanend toe. Waarom heb je dat nou toch gedaan? Ben ik dan je vertrouwen niet waard? Ben ik dan geen goede herder meer? Waarom blijf je niet bij me? Denk eens aan wat er allemaal had kunnen gebeuren. Als ik niet op tijd gekomen was, en u voelt het wel, dan, ik gooi de dingen nu maar door elkaar, beeldspraak en werkelijkheid, dan breekt het hart van zo'n schaap. En dan is het geneigd om te zeggen, ik zal het nooit meer doen. Maar als het dat ook al eens een keer gezegd heeft, dan zegt het het een tweede keer niet zo makkelijk, want het heeft het toch weer wel gedaan. En je kunt maar beter niet zoveel beloven. En hoe handelt de herder dan verder? Dat zegt hij zelf in Lucas 15, in die gelijkenis van dat verloren schaap. Hij heeft dat dier gevonden dat weggelopen was en dat was er niet zo best aan toe. Dat kon niet eens meer op eigen poten staan. Dat moest die herder op zijn schouders nemen. En hij moest het dragen. En als dat nodig is, doet de herder dat ook. Dan belast hij zichzelf met de last van zo'n schaap. Dan draagt hij het op zijn schouder of in zijn armen. En dan komt dat ongelukkige dier ook nog terecht. maar dan moet het wel het een en ander gaan afleren. Want als het dan voortaan op dat rechte pad zal gaan, in dat spoor der gerechtigheid, zoals de vertaling zegt, dan moet de herder dat dier bij al die plekjes waar het zo fijn was maar vandaan houden, want anders gaat het weer ondersteboven. En dan moet die dikke vacht er maar een keer af. Of dan moeten ze op dieet. Want anders worden ze weer te vet. En die zwervers, die houdt hij extra in de gaten. En die houdt hij kort. En in het ergste geval neemt hij maatregelen zodat zo'n zwerver niet eens meer zwerven kan. Dat hij voortaan op drie pootjes moet hinken. En niet weer af kan dwalen. En dat is het dan. Wat de herder doet, allemaal doet voor zijn schapen die hij niet kwijt wil, die hij lief heeft en die hij verzorgt in opdracht van zijn vader. Ze waren hem gegeven en hij heeft ze bewaard in Gods naam en hij bewaart ze altijd en hij maakt het waar wat hij gezegd heeft. Niemand zal ze uit mijn hand rukken en ze kunnen zelfs ook niet uit mijn hand vallen door hun eigen onachtzaamheid en slordigheid. Maar als ze het dan maar leren om in het spoor der gerechtigheid te gaan, achter die herder, en niet meer, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. Zo was het, helaas. En daarom moest de Heere onze aller ongerechtigheid ook nog op de herder doen aanlopen. Zoals die dichter ergens zegt, ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. En dan ligt er tegelijkertijd voor zijn besef een rechtvaardiging van God in het feit dat de Heere hem onder de druk zet. En dat de Heere hem kort houdt. En dat de Heere een heining om hem heen bouwt. En dan mag hij zeggen, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En hij zegt erbij tegen zijn herder, wat zijt gij goed. Wat zijt gij goed. Heer is graag op dat spoor nou maar naar wankelende gangen. Dan krijgt het schaap des te meer de herder lief. Zeker zo leer je de herder nog beter kennen. Als die herder ze naar de grazige weide brengt, dat is een zegen. En als die herder ze bij steerstille wateren brengt, dat is een zegen. En je kunt er de herder dankbaar voor zijn. Maar als die je uit doodsgevaren gered heeft, als hij je gehaald heeft van plaatsen waar je zou zijn omgekomen, als hij je zijn langmoedigheid en zijn goede tierenheid niet met je heeft gedaan naar je zonden, maar als hij je vergolden heeft naar de regel van zijn barmhartigheden, en als je onbegrijpelijk delen mag in de liefde van die herder en in zijn goede tierenheid, dan is er nog veel meer reden om die herder lief te hebben, of niet? En wat wordt het dan de hartelijke begeerte om hem te volgen? Vooral als je beseft, hij doet het om zijn naams wil, zijn naam. En die naam is ontfermer. Daarom doet hij het, omdat hij de heiland is, de heelmeester. Die er behagen in heeft om helend, genezend, herstellend werkzaam te zijn. Daarom doet hij het, omdat hij de goede herder heet en zo ook bekend wil staan en zo ook gekend wil wezen. Daarom doet hij het, om zichzelf te verheerlijken. En dat ook op het avondmaal betrokken. Zo pas eindigden we met te zeggen, dus kan het niet, want... En dan kun je het allemaal weer herhalen wat er aan jouw kant niet deugt. En wat er bij dat schaap allemaal verkeerd is. En wat al die ellende veroorzaakt heeft. En waarmee de herder weer nieuw werk kreeg en moeite kreeg. Maar als je nou op die herder let. Die herder, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Kijk eens, wat natuurlijk al meer gezegd is vanavond, ik herhaal het maar weer. Als het zijn schapen zijn, echt zijn schapen die hij ook als zodanig kent. Dan zorgt hij voor ze. En dan brengt hij ze terug. En dan herstelt hij hen in zijn gemeenschap. En dan herstelt hij hen ook in de beleving van die gemeenschap. En dan laat hij het ze merken. En dan geeft hij ze wat ze in hun nood en in hun ellende nodig hebben. En dan brengt hij ze in het spoor der gerechtigheid. En dan brengt hij ze om die sprong te maken aan zijn tafel. En dan gaat hij bij hen opnieuw wakker maken wat hij als merktekenen aan die schapen heeft gegeven. U herinnert u uit Johannes 10 wat die merktekenen van zijn schapen zijn. Horen. Ze krijgen toch opnieuw oor. Dat oor was wat verstopt geraakt, laat ik maar zeggen. Maar hij opent dat oor opnieuw. Ze krijgen toch opnieuw oor voor zijn stem. En na horen ook volgen. Daar was ook wat mis mee gegaan. En iets heel ernstigs mis. Want er was een moment gekomen dat ze niet meer hem volgden, maar iets iemand anders. Hun eigen begeerte, hun eigen verkeerde neigingen. Maar heeft hij ze eenmaal teruggebracht, dan gaat hij dat opnieuw herstellen. En dan gaat hij dat opnieuw werken, zodat ze gehoorzaamheid leren. Zodat ze toch gaan volgen. Alleen, dan kunnen ze toch niet meer zo volgen als voor die tijd. Dan komt er toch ook wat meer diepgang in hun leven. Dan komt er ook wat meer verwondering in hun leven. Dan is er niks meer vanzelfsprekend. Dan is het niet zo vanzelfsprekend, oh, maar de herder is altijd getrouw. Ze gaan hoe langer hoe meer van het wonder leven. De herder is toch getrouw. Ze gaan hoe langer hoe minder leren dat woordje dus te gebruiken. En ze gaan veel meer de taal van het geloof gebruiken. En het voegwoord van het geloof is niet dus en niet want, maar nochtans. Het kan eigenlijk niet, Heer. Want ik heb het er weer zo laag afgebracht. En ik heb het weer laten zitten. En dat is nou mijn natuur. Dwaalziek. En ik begeef me niet met zulk een ijver om God te dienen als ik wel schuldig ben. En ik heb geen volkomen geloof en geen volkomen gehoorzaamheid. Soms vraag ik me wel eens af, is er echt wel geloof? Is er wel gehoorzaamheid? Is er wel eens wat veranderd? Maar ondanks de werkelijkheid zo beschreven, nochtans. Nee, niet de herder zal me wel weer opzoeken. Nee, ondanks wie ik ben, ondanks al mijn afmakingen, ondanks al mijn ongeregeldheden, ondanks al mijn ontrouw, ondanks dat ik mezelf vanwege mijn zonde moet mishagen en voor God verootmoedigen. Nochtans, desniettegenstaande, toch de trouw van de herder die opzoekt. En daar moeten ze het dan toch maar weer van hebben. En dat, als het erop aankomt, kan ook alleen vrijmoedigheid geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Amen. We zingen uit de 119e psalm het 18e vers.
Thank you.
Getrouwe God, wij willen uw naam ootmoedig danken voor wat u ons vandaag in uw gunst hebt willen geven. We mochten naar uw woord horen vanmorgen, vanavond. U hebt ons willen onderwijzen in de heilgeheimen van uw verbond, in het werk van de Heere Jezus. Vanmorgen toen het over zijn bloed ging, vanavond toen het over zijn herderschap ging. Vanmorgen was hij het lam in de prediking aangewezen als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Vanavond is hij de herder en zijn de zijnen, de schapen en de lammeren van zijn kudde. Heren, laten we met het gehoorde tot onszelf inkeren. Laten we het voor uw aangezicht mogen brengen in de meditatie, in de overdenking. En laat het ons tot gebedswerk brengen, Heren. Met name ook met het oog op het komende avondmaal. We kunnen makkelijk denken, oh, dat is voor mij toch niet, dus ik heb er geen boodschap aan. Heren, zo ligt het niet. Als we er niet komen en niet kunnen komen, dan hebben we toch nog wel een boodschap aan uw boodschap. Als we geen schapen zijn, dan zijn we bokken en dan moet dat toch veranderen. Anders gaat het verkeerd, eeuwig verkeerd. We kunnen ook niet denken van het is in orde en dus komt het vanzelf alweer in orde. En we hebben er verder ook maar niet mee te rekenen. Heren, dat is dat redeneergeloof dat altijd dus zegt. Daar komen we er ook niet mee. En als we dat nog hebben, bekeer ons er dan van. En verlos ons van dat geloof dat geen geloof is. Maar leer het een ieder van ons om te hopen op uw genade, op die herder. En dan ondanks alles wat wij zijn. Denk aan uw volk en kinderen, Heren. Er kunnen bestrijdingen komen, daar zal de duivel ook wel pogingen toe ondernemen. Maar laat het zicht op de herder niet verduisterd worden. En laat het vertrouwen op de herder verlevendigd worden. En laat het uitzien naar de komst van de herder versterkt mogen wezen. En zegen gij zo uw genadewoord voor een ieder van ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Althans, een in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.